We bellen met Wouter Beeke van Grondrecht.
Jasper Beeke.
Sorry.
Wouter Beeke is van CD&V.
Excuses.
Jasper Beeke, Grondrecht. Grondrecht 2024.
Zo. Welkom, Raf, ondanks deze slechte aankondiging.
Dank u.
We bellen even wel met Wouter Beeke, als jij ook nog aan de lijn bent. Maar eerst even naar een klein overzichtje. We hebben hier de afgelopen weken al heel wat aandacht besteed aan het EU-Mercosur-dossier. Maar afgelopen woensdag was er weer een nieuwe stemming in de Europese raten. Kan je dat even toelichten?
Parlement.
Pardon. Een mens zou zich al eens vergissen met al die instellingen.
Ja.
Kan je,
hallo?
Kan je de stemming misschien even toelichten?
Ja, dus er is onder impuls van die hele straffe boerenbeweging een stemming geweest in het Europees Parlement in Straatsburg, waar met 10 stemmen meerderheid ingegaan is op een voorstel om de tekst van het EU-Mercosur akkoord voor te leggen aan het Europees Hof in Luxemburg. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat toen gebeurd is 9 jaar geleden met CETA, het handelsverdrag tussen Canada en de EU. Toen het Waals parlement, Magnet, hetzelfde gevraagd heeft. En toen daar ook een rood debat plaatsgevonden heeft, net als vandaag. Het is nu het Europees Parlement dat die vraag stelt. En dat is eigenlijk ook logisch. Dus wij noemen dat als grondwetpatriotten, noemen wij dat de grondwettoets. Dat wil zeggen, als een politieke gemeenschap, als Europa, als België, als Vlaanderen, Wallonië, zich engageren in een verdrag, dan mag ze dat niet doen tegen haar eigen grondrecht in. En dat is eigenlijk hetgeen dat het Europees Parlement gedaan heeft. Net zoals met CETA zal dat inderdaad voorgelegd worden. Concreet betekent dat, is deze tekst conform het Europees verdrag? En concreet gaat het over een aantal zaken. Onder andere het voorzorgsprincipe, dat een van de basiselementen is van het Europees verdrag. Is dat geschonden in die tekst?
Het voorzorgsprincipe, is dat wat men noemt het rebalancing mechanisme, of is dat iets anders?
Nee, dus het voorzorgsprincipe is een algemeen in de Europees verdrag verankerd principe dat eigenlijk de overheid zorg moet dragen op voorhand om bijvoorbeeld producten die op de markt komen, om die eigenlijk te toetsen aan de huidige normen. Die rebalance, dus dat is eigenlijk een luik in de overeenkomst, die erop neerkomt dat de 4 Mercosur-landen, dat is Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay, dat die eigenlijk het recht hebben om het verdrag in vraag te stellen op het ogenblik dat Europa eigenlijk normen zou aannemen die eigenlijk strenger zijn dan in het akkoord is opgenomen. Dat komt daar op neer. Een heel rare overeenkomst die eigenlijk al een beetje twijfel zaait, omdat de boeren die eigenlijk op straat komen om landbouw en voeding uit het akkoord te houden, dat die eigenlijk zeggen, wij hier in Europa hebben standaarden verworven die beter zijn dan in die Mercosur-landen. Het beste voorbeeld is de groeihormonen. Dus die zijn hier verboden en in België is daar zelfs een veearts voor vermoord. Dus de veearts Van Oppen in de jaren 90 is vermoord omdat tot in de jaren 80 werden die groeihormonen gebruikt. Je kon als kleine veeouder eigenlijk niet uit de kost geraken zonder dat je die hormonen gebruikte. Dat is hier verboden. Nou, gelukkig. Dat is goed voor de gezondheid. Uiteraard brengt dat meer productiekosten mee. In Brazilië, Argentinië zijn die niet verboden. En dus wat gebeurt daar? Als men 6 weken voor de slag stopt met het toedienen van die hormonen, dan zijn die niet meer traceerbaar in het diepgevroren vlees dat hier binnenkomt. Dat is wel traceerbaar in melk, in uiers, in afval, in darmen, in de slachtafval. Maar hier komt dat in diepvriescontainers binnen. De douane die hier in Gent, in Antwerpen, in Zeebrugge, in speciale loodsen dat vlees moeten controleren, die kunnen dat niet zien. Maar die hormonen zijn wel aanwezig in dat vlees. En dus dat is eigenlijk al één voorbeeld hoe eigenlijk de standaarden onevenwichtig zijn. Stel nu dat Europa zou bepaalde regels in die aard aannemen, dan is die rebalance, is dan eigenlijk het terecht, wij zouden spreken, van de andere partij om eigenlijk het akkoord in vraag te stellen. Daar komt het eigenlijk op tegen.
Oké, bedankt Raf. Ik heb ondertussen ook Wouter Beke van CD&V, Europees parlementslid van CD&V, aan de lijn. Want CD&V stemde tegen. Goedemiddag, Wouter.
Goedemiddag.
Jawel. Jullie onthouden in deze stemming in de Europese parlement toch een beetje verwonderlijk, of?
Wel, voor alle duidelijkheid, de stemming in het Europees parlement ging niet over Mercosur. De stemming in het Europees parlement ging over de vraag of het handelsakkoord moest voorgelegd worden aan het Hof van Justitie. En wij vinden dat dit een politieke zaak, een politieke beslissing is, en die moet voorgelegd worden aan een rechtbank om te kijken of dat men daar al dan niet mee akkoord is. We hebben in België heel slechte ervaring met gerechtelijke uitspraken die de landbouw met de rug tegen de muur heeft gezet. Denk maar aan het stikstofarrest bijvoorbeeld. Wij vinden dat het de politiek is die dat moet beslissen. Wel, als we dat vinden, dan moeten we hier ook consequent in zijn en zeggen van kijk, dat is een politieke beslissing, dat is geen beslissing die moet afhangen van een of andere gerechtelijke uitspraak. En een tweede reden waarom dat wij tegen de verwijzing naar het Europees Hof van Justitie waren, is omdat dat eigenlijk het Europees Parlement ook buitenspel zet. Er zijn nog fundamentele bedenkingen, zoals ze daarnet zijn geuit ook. En daar moeten we het politieke debat over voeren. Hoe gaan we om met die safeguards? Er worden een aantal safeguards vooropgesteld. Maar hoe gaan we die controleren? Hoe gaan we die afdwingen? Wat doen we intussen met onze milieureglementering? Want de landbouwers die zeggen, ja, we hebben niet gelijke speelveld. Hè. Wij worden onderworpen aan hele strenge milieuregels. Dat is niet het geval in de Mercosur-landen. En dus moeten we die milieuregels versoepelen, niet alleen voor landbouwers en anderen, maar ook voor de industrie. Want anders dan krijgen we geen gelijk speelveld. Daar hebben ze absoluut gelijk in. En dus ook dat debat moeten we in het Europees Parlement aangaan. Maar door nu dat te verwijzen naar het Europees Hof, heb je eigenlijk twee zaken bekomen. Ten eerste heb je bekomen dat het parlement zichzelf buitenspel heeft gezet, wat een hele pijnlijke zaak is. En ten tweede, de Europese Commissie kan nog altijd dat Mercosur-akkoord tijdelijk activeren, voorlopig in werking stellen, in afwachting van een definitieve uitspraak. Dat is bijvoorbeeld met CETA ook zo gebeurd. CETA is nog altijd niet definitief goedgekeurd, maar is intussen wel al zoveel jaren in werking.
Is het zo dat vanaf maart dan al bepaalde delen van het handelsverdrag kunnen in werking treden vanaf dat er één Mercosur-land in ondertekent?
Wel, dat zal afhangen van de ondertekening van een van de landen uit de Mercosur, inderdaad. En als er een van die landen dat ondertekend heeft, dan zou de Europese Commissie kunnen zeggen, oké, we laten dat voorlopig in werking treden. En daar hebben wij als Europees Parlement op dat ogenblik niets meer aan te zeggen.
Mm-hmm. En is het niet een beetje dubbel als je enerzijds zegt om de landbouwers en het milieu te beschermen, Maar dat dan ook anderzijds de regels worden verzwakt voor importproducten die aan strengere voorwaarden moeten onderworpen worden.
Wel, maar er zijn een aantal safeguardsclausules ingevoerd. Hè. En die staan op papier. De vraag naar, ja, maar wat betekent dat precies? Hoe gaat die controle dan ook effectief gebeuren? Dat zijn heel terechte vragen en daar moet de Europese Commissie ook met een antwoord komen. Dus daar was...
We hoorden van uw collega Sabine van de Weijer vorige week. Zij had contact gehad met het FAVV en zij bevestigden dat er geen staalnames zouden gebeuren, dat het enkel over een administratieve controle van stempels zou gaan, die stempels die dan daar in de Mercosur-landen worden opgeplakt.
Wel, dat zijn heel terechte vragen en daarom dat we ook vinden dat er een aantal verduidelijkingen moesten komen om een aantal bezorgdheden die er zijn ook mee te nemen. En dat debat dat is niet afgerond. Het enige positieve aan dit, op dit ogenblik is dat we misschien nog tijd hebben nu om dat gesprek met de Europese Commissie verder aan te gaan. Hè. Zowel over hoe gaan we dan die safeguards toepassen, wat gaan die controles effectief zijn, wat gebeurt er als blijkt dat daar tegen een aantal limieten wordt gebotst of dat er een aantal overtredingen zijn. En ten tweede ook, hoe gaan we verder om met die milieureglementering.
En bent u dan als partij ook... Sorry.
Als ik hier mag tussenkomen, naar meneer Beke. Ik betreur de stemming van meneer Beke. Niet alleen vanuit het standpunt van de landbouwers die hier op straat gekomen zijn, maar ook fundamenteel. Meneer Beke, u moet kiezen. Dus zeggen dat het Europees Parlement buitenspel gezet wordt door die stemming, die eigenlijk een groot rechttoets is. Maar tezelfde tijd zeggen, het debat is gesloten, we geven de zaak in handen van de commissie. Je moet kiezen, het is het een of het ander. Het Europees Hof is geen rechtbank. Je kunt dat niet vergelijken met stikstofarrest en dergelijke. Het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof, dat zijn net zaken om de politiek te controleren aan onze grondrechten. Dat is geen gewone rechtbank. Dus het Europees Parlement en u als volksvertegenwoordiger zou het moeten toejuichen dat in het kader van het debat op een betere controle op de sanitaire voorzieningen en dergelijke, u zou het moeten toejuichen en u zou moeten meestemmen om te zeggen, wij als parlement zijn hier de baas, wij zijn hier de wetgever en wij maken dat de Europese Commissie geen verdragen achter de rug van de democratie kan afsluiten, die eigenlijk onze normen ondermijnen. Dus ik vind het een zeer dubbelzinnig standpunt.
Maar meneer, het Europees Hof heeft in een handelsakkoord met Chili eerder al aangegeven dat het handelsakkoord rechtsgeldig was, in een ander geval. Het Europees Hof zal geen inhoudelijke toetsing doen, maar inderdaad een formele procedurele toetsing doen. Daar heeft u gelijk in. Maar intussen hebben we wel de sleutels in handen gegeven van de Europese Commissie om te kijken of dat ze dan in voorlopige werking treden of niet. En ik vind dat een heel triestige zaak, dat het niet het Europees Parlement is die daarover beslist, maar wel nu de Europese Commissie. Maar dat is, jammer genoeg wel, het gevolg van deze stemming. En daarom dat wij gezegd hebben, dit is eigenlijk geen goede zaak, want daarmee geven een aantal sleutels uit handen. Dus ik deel de democratische bezorgdheid die u naar voren brengt, maar paradoxaal genoeg, is dit nu wel het resultaat van datgene wat u zegt dat we zouden moeten doen?
Is de CD&V dan meneer Beke, van... Meneer Verbeek, is de houding van CD&V dan veranderd ten aanzien van het EU-Mercosur-handelsakkoord? De globale houding?
Ik vraag al een jaar... voor de schermen en achter de schermen, dat er op vlak van de milieureglementering die Europa heeft ingevoerd, vele jaren geleden, de habitatrichtlijn is 34 jaar geleden ingevoerd. Ik denk dat 34 jaar geleden niemand voor ogen had dat die richtlijn zou gebruikt worden om vandaag noodzakelijke investeringen in de landbouw of in de industrie tegen te gaan. Dus die reglementering die moeten wij tegen het licht houden. Hetzelfde geldt voor de waterrichtlijn. Het is vandaag alles of niets. Het Er is geen partiële appreciatiemogelijkheid over de vraag of dat het water zuiver is of niet. En als er dan één elementje fout is, dan wordt er een hele investering stopgezet. Dan kan die niet doorgaan. Voor de nitraatrichtlijn is dat hetzelfde.
Dus wat betreft die nitraatrichtlijn, hoorden wij van uw collega Sabina van de Weijer vorige week dat eigenlijk de boeren niet zozeer voorstander zouden zijn van het gebruik van kunstmest, maar eerder voor drijfmest zouden gaan. Is dat iets dat
wel,
klopt?
Dat weet ik niet. Wat ik weet is dat in het overleg dat ik heb met de landbouworganisaties, zij vragen dat die wel wordt herbekeken. En wat kunstmest betreft, Renewer, daar hebben wij heel veel inspanningen voor geleverd, opdat dat mogelijk zou worden en dat zou versoepeld worden, wat nu ook het geval is.
Mm-hmm. Mag ik aan meneer Beek nog een vraag stellen, als dat mogelijk is?
Jawel.
Dus, meneer Beek, u bent volksvertegenwoordiger. Dus u zegt zelf en betreurt zelf dat u inderdaad als volksvertegenwoordiger eigenlijk ergens buitenspel staat. Ik wil u nu niet alles met alles gaan verbinden, maar is dat nu niet de vaststelling dat de Europese regelgeving zich hier aan het vastrijden is? Wat u zegt is niet nieuw. Zij hebben al tegenkomen in andere verdragen. Zij hebben al tegenkomen in andere regels, onder andere het stabiliteitspact en dergelijke rond de begrotingsnormen. Dus is dit niet het moment dat we eigenlijk moeten reflecteren en dat we moeten zien hoe kunnen wij nu uw positie als volksvertegenwoordiger, hoe kunnen boeren, burgers, werknemers en dergelijke een democratisch verkozen orgaan ondersteunen om ons bij de normen te houden. Want dus het argument dat nu ook uw voorzitter gebruikt nu het argument, en steekt dat dan eigenlijk op die stemming in het Europees Parlement, we moeten de normen dan naar beneden halen. Dan gaan we daaruit geraken. Dus het argument is ook, mevrouw Van den Bent, eigenlijk moeten we toch erkennen dat sinds dat Trump aan de macht is, dat het geopolitieke argument moet doorwegen. Ze hebben hier niet op een moment gekomen, in plaats van een ingewikkelde technische discussie te voeren, dat we zeggen, kijk, hier neemt onze volksvertegenwoordiging, neemt een positie in, vraagt niet alleen formeel, maar vraagt inhoudelijk dat zij eigenlijk voorrang geeft aan de grondrechten van producenten, burgers, consumenten en dergelijke, dat we ons daar rond de toekomst van Europa gaan opbouwen. In plaats van ons vast te rijden zoals we nu bezig zijn. En dat dateert al van voordat Trump aan de macht gekomen is.
Ja, dat is natuurlijk een veel bredere discussie, maar uw argumentatie is net precies de reden om te zeggen, het is niet verstandig dat je dat gaat voorleggen aan het Europees Hof. Laat het een politieke beslissing zijn die aan het Europees Parlement wordt voorgelegd. En heel paradoxaal genoeg is door deze stemming eigenlijk op dit ogenblik en voorlopig zijn die sleutels uit handen van het Europees Parlement gegeven.
Meneer Verbeke.
Dat klopt. Dat heb ik ook net gezegd. Dat is ook de reden waarom ik vind dat het niet verstandig is om deze weg te bewandelen.
Binnen het EU-Mercosur-handelsbeleid-debat is het geopolitieke argument iets dat steeds dominanter wordt. De wereldorde is instabieler, de VS gebruiken ook handel steeds openlijker als een geopolitiek wapen. China vergroot zijn economische en politieke invloed in Latijns-Amerika. Brazilië is ook een van de BRICS-landen. In deze context is het begrijpelijk dat Europa naar sterke partnerschappen zoekt, maar is het niet beter misschien dat Europa meer inzet op zelfvoorzienendheid en voedselzekerheid, meneer Beke?
Ja, dat is een heel dubbel debat, zoals u zelf aangeeft. Hè. Aan de ene kant willen we minder afhankelijk worden van de Chinezen en van de Amerikanen, van de Chinezen wat onze economie betreft. Ik denk aan de kritische materialen bijvoorbeeld, die wij in Europa niet hebben. Hè. Jammer genoeg, we hebben geen kritische materialen, of niet de hoeveelheid aan kritische materialen Dus we zullen daar altijd afhankelijk zijn van anderen. En dan moet je daar solide partnerschappen voor gaan zoeken. En we willen minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. En we moeten ook minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. Niet alleen op economisch vlak, maar zeker ook op militair vlak. Omdat het een onbetrouwbare partner geworden is. En dat zal in de toekomst, denk ik, ook niet echt veranderen. Dus we zullen zelf meer onze boontjes moeten gaan doppen. En dus dat betekent twee dingen. Gaan kijken hoe dat we met andere partners in de wereld handelsrelaties kunnen opbouwen. Maar ten tweede ook kijken hoe dat wij voor cruciale sectoren niet in de toekomst afhankelijk gaan worden van andere landen, waaronder de landbouw.
Mag ik daarop, op antwoorden?
Jawel.
Dus kijk, ik had een gesprek aan het Atomium met een tuinbouwster uit de streek van Mechelen. Dus de tuinbouwstreek hier. En 20 jaar geleden verzamelde die zelf hun zaden. Zaden van bloemkolen, van spruiten en dergelijke. En die zaden maakten dat de groenten sterk waren. Dat eigenlijk ook de smaak van de bloemkolen in Mechelen anders konden zijn dan in West-Vlaanderen en dergelijke. Die praktijk bestaat vandaag niet meer. Wie heeft nu een zadenbank opgericht en in wiens handen is dat gekomen? Van een Chinees investeringsfonds. Die bepalen eigenlijk de zaden van de kleine tuinders hier in Mechelen. Dat is natuurlijk... Oké, dat is een mooi verhaal. En natuurlijk gaan we dat ondersteunen. Dat is sympathiek. Het punt is, al die decennia, sinds dat eigenlijk 20, 30 jaar, hebben wij... In het kader van grote vrije handel, liberalisering van machten en dergelijke, hebben we eigenlijk de wapens die dat soort kleine producenten in handen hebben uit handen gegeven. Is het nu net het moment niet om te zeggen, kijk, in die richting moeten we gaan, niet als een romantische stap in het verleden, maar dat is werkelijk de producenten die wij moeten ondersteunen. En daarvoor hebben we die grote handelsverdragen niet nodig. En dus zeker niet handelsverdragen, de boeren hebben dat zeer duidelijk gezegd, uiteraard zijn die niet tegen handelsverdragen, maar niet handelsverdragen die achter de rug eigenlijk onze democratische normen onderuit halen. En dat is net wat gebeurt. En dat vind ik nu net, meneer Beke, dat u als volksvertegenwoordiger op uw strepen zou moeten staan en zeggen, kijk, als onze volksvertegenwoordiging dat vraagt, Dan willen we meer garanties op dat die landbouw en dat die soevereiniteit, voedselsoevereiniteit, dat die sterker uitgebouwd wordt.
Oké, okay, bedankt Raf Verbeke van Grondrecht. Ik ga meneer Beke nog laten antwoorden en dan moeten wij afronden.
Ja, ik wil daar misschien drie dingen op zeggen. De Europese landbouw exporteert 65 miljard meer buiten Europa dan dat het importeert. Dus onze Europese landbouw is ook een sterke economische exportgedreven sector en heeft dus belang bij een open economie. Dat is één. Twee, het is inderdaad zo dat we moeten kijken naar de toekomst toe. Hoe kunnen we onze economie beschermen zonder volledig af te schermen? En we hebben in Europa nu een nieuw instrument geïnstalleerd dat lidstaten kunnen gebruiken. Namelijk dat wanneer dat er overnames zijn van bedrijven van buiten de Europese Unie in sectoren die als cruciaal worden beschouwd, dat lidstaten kunnen voorkomen dat die overnames gebeuren. En dus in die zin heeft u gelijk, maar is er nu ook een instrumentarium geïnstalleerd dat lidstaten daarvoor kunnen gebruiken en dat we recent nog versterkt hebben?
Goed, we gaan afronden, want ik heb een volgende interview klaar. Hartelijk dank, Wouter
Bedankt.
Beke van CD&V en Raf Verbeke van Grondrecht.
Dank u wel.
Dag.